Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, de preek vanmorgen gaat over de goede werken. Goede werken doen uit dankbaarheid voor onze verlossing. Daarvan zingen we uit Psalm 138 de eerste twee versen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En het tweede vers, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. De eerste twee versen van Psalm 138. van God. Het wordt u gelezen uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het tweede hoofdstuk, vers 14 tot en met vers 26. Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. Daarin gaat het over de goede werken als het bewijs van het geloof. We stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen wij uit de 10 geboden vers 9, biddend om kracht om de wet uit dankbaarheid te volbrengen.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En nu Jacobus 2 vanaf het 14e vers tot het einde. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf het dood. Maar zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal uit mijn werken mijn geloof tonen. gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu zingen uit Psalm 116, de versen 7 tot en met 11. Psalm 116, vers 7 tot en met 11. En in deze versen klinkt ook de dankzegging aan God voor de verlossing die verkregen is. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de doeleinden die u zijn voorgelezen. jongens en meisjes. Deel 2 van het boek van de catechismus is uit. Je weet het vast nog wel. De catechismus is een boek met 3 hoofdstukken, 3 delen. 3 hoofdstukken zijn er nodig om te weten, om te kennen uit ervaring met je hart. Zo zei het antwoord van zondag 1. Welke 3 dingen waren dat ook alweer? Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Daarover ging hoofdstuk 1, de ellende. En het tweede hoofdstuk, hoe ik van mijn zonden en ellende word verlost. Daarover ging hoofdstuk 2 van de catechismus, de verlossing. En dat hoofdstuk is nu uit. En als derde, hoe ik de Heere God voor die verlossing zal dankbaar zijn. En daarover gaat het derde hoofdstuk. Het hoofdstuk van de dankbaarheid, hoofdstuk 3 van de catechismus, begint in zondag 32. En daar gaat vanmorgen de preek over. Zondag 32 gaan we nu eerst met elkaar lezen. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste van onze kant alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Hier gaat het dus over, moet het echt goede werken doen? Moet dat echt? De volgende vraag. Kunnen dan niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarend zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, absoluut niet. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk van God beërven zal. Hier gaat het dus over de vraag, kan het echt niet, kan een kind van God echt niet in de zonde blijven leven? Het thema voor de catechismespreek is een citaat uit Hebreeën 12 vers 14. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. De 2 vragen 86 en 87 zorgen voor de 2 aandachtspunten voor de preek van deze morgen. Moet het echt goede werken doen? Op die vraag gaan we uitgebreid in naar aanleiding van vraag en antwoord 86. En het tweede punt is, kan het echt niet in de zonde blijven leven? Op die vraag ga ik kort in aan het eind van de preek naar aanleiding van vraag en antwoord 87. Als eerste dus, moet het echt goede werken doen? Je denkt misschien bij jezelf, het hoofdstuk over de dankbaarheid, dat begint wel moeilijk. Een beetje saai zelfs en het lijkt ook wel erg theoretisch. Maar dat is niet zo. Je moet het eens goed lezen en goed tot jezelf door laten dringen. En dan zie je dat het anders is. Ik kan beter zeggen, dit moet je eigenlijk zingen. Want vraag 86 is een danklied. Hier zingt een kind van God. Hij zingt, wij zijn uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost. Dan ben je gelukkig. Als je dat zeggen kan, ik ben uit al mijn ellende verlost. En als je dat zegt, dan zeg je dat andere er ook bij. Niet ons, o Heere, niet ons. Want u hebt het gedaan. U hebt ons verlost. Niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud, maar door het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Wij hebben niets om trots op te zijn. Het is allemaal genade. Het staat er wel 3 keer. Zonder enige verdienste van onze kant. Want onze werken verdienen niets. Alleen uit genade. Want we hebben alles uit genade gekregen. Door Christus. Want het is niet door ons. En zo begint ook antwoord 86. Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Je zegt, nou, als je dat weet, dan ben je klaar. Dan ben je er, dan weet je dat je straks naar de hemel mag. Als je dat op huisbezoek kunt vertellen, en als je dat als ouderling hoort, dan ben je toch klaar. Dan kun je als broeders weer blij naar huis. Nou, als het goed is, nog niet. Want ik zou zeggen, en verder dan? En dan zegt iemand, ja maar, een mens blijft een mens. Ik ben en blijf nu eenmaal wie ik ben. Ik ben een zondaar. En een ander zegt, ja maar, een mens kan nou eenmaal niks goeds doen van zichzelf. En een derde zegt, maar wij zijn vrij, vrij van de wet. Ik geniet van die vrijheid. En toch klopt dat allemaal niet. Tenminste, als je goed leest in de Bijbel. Want de verlossing door het bloed van Christus, de vergeving van zonden, dat is maar de helft van het werk van God. Want Gods werk heeft 2 onderdelen. Verlossing en vernieuwing. Een kind van God krijgt niet alleen een levend hart, maar ook een nieuw hart, een gehoorzaam hart, een hart met een nieuwe gehoorzaamheid. Want zo schrijft Ezechiël het op uit de mond van God, en ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, dat wil zeggen, de Heilige Geest zal in u komen wonen, en ik zal maken dat u in mijn inzettingen, dat is in mijn geboden, zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dus God de Heilige Geest doet 2 dingen. Verlossen en vernieuwen. Hij maakt ook nieuw. Hij maakt gehoorzaam, zodat we de geboden van de Heer met heel de liefde van ons hart gaan doen. De catechismus zegt, waarom moet een kind van God goede werken doen? De achterliggende gedachte is natuurlijk, goede werken verdienen niets. Door goede werken kunnen wij niet zalig worden. Dat klopt. En toch is daarmee niet alles gezegd. Laten we luisteren naar het antwoord van de catechismus. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, daarna dus, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dus, eerst heeft hij ons gekocht en vrijgemaakt van de zonde. En daarna? Is het dan klaar? Nee, daarna komt de andere helft van het werk van God. Het vernieuwen van het hart. Het heilig maken van het hart en het leven. En als je die tweede helft nu niet hebt, als je wel genade kent, maar geen nieuw leven, gemeente, dat kan niet. Want als je een nieuw hart hebt, dan wordt alles echt nieuw. Het een kan niet zonder het ander. En dat schrijft de apostel ook in de Hebreeënbrief. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zonder heiligmaking, zonder vernieuwing van ons hart en leven, zonder nieuwe gehoorzaamheid, komt niemand in de hemel. Trouwens, dat laatste, dat in de hemel komen, is ook niet het belangrijkste doel van de Heer. De Heere Jezus kwam niet in de eerste plaats om mensen in de hemel te brengen. Maar hij kwam in de eerste plaats op de aarde om zijn Vader te verheerlijken en om de werken van de duivel te verbreken. Wij worden geroepen tot een nieuw leven. Denk maar aan wat Paulus schrijft in Romeinen 12. Stel uw lichamen tot een levende, heilige en God welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat u zou beproeven wat de goede, de welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Want, zo schrijft diezelfde apostel aan de gemeente van Korinthe, u bent duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En aan Titus schrijft Paulus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, dat is het eerste, en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is het tweede deel van zijn werk. Je zegt, wat is dat als God het hart van zijn kinderen, en uit het hart komt alles, dus ook het leven van zijn kinderen, als God het hart van zijn kinderen vernieuwt? De catechismus zegt, dan word je nieuw gemaakt naar het evenbeeld, naar het beeld van Christus. Eenvoudig gezegd, jongens en meisjes, dan ga je lijken op de Heere Jezus. En daar gaat het hier over. Een oprecht christen, een kind van God, lijkt, als het goed is, op de Heere Jezus Christus. Daarvoor gaan we eerst zingen uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Het zevende vers uit de avondzang. Een kind van God lijkt, als het goed is, op de Heere Jezus. Dan ga je dus zijn beeld vertonen, dan ga je op hem lijken. En hoe gaat je leven er dan uitzien? Nou, net als zijn leven. Hoe was hij dan? Hoe was zijn leven? De Heere Jezus was nederig. Hij had niets met hoogmoed en trots. Hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, een slaaf, aangenomen. Dan word je ook zelf door Gods vernieuwende werk, want dat is geen eigen prestatie, nederig. Dan word je iemand die buigt voor God en ook voor andere mensen. Hoe was het leven van de Heere Jezus? De Heere Jezus was bewogen met zondaars. Hij was oneindig veel beter dan wie ook. Maar hij stootte zondaars niet af. En als je wordt vernieuwd naar zijn evenbeeld, krijg je ook zelf als kind van God liefde tot zondaars. Dan wijs je niet naar een ander omdat je hem of haar zo slecht vindt. Maar dan zoek je het behoud van je naaste. Hoe was het leven van de Heere Jezus? De Heere Jezus had zijn vijanden lief. Als dat je redding is geworden, gaat er ook iets veranderen in je eigen levenshouding. Dan luister je ineens anders naar de opdracht van de Heere Jezus. Hebt uw vijanden lief en doet wel, doet goed aan degene die u haten. En zo was de Heere Jezus ook. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dan dreigde hij niet. Als de Heere werkt in je hart, dan ga je stap voor stap, want het blijft onvolmaakt, op de Heere Jezus lijken. En dat is genade. Dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Maar het is niet alleen genade, het is ook een plicht. Want Paulus zegt het als een opdracht in Filippenzen 2. Dat gevoelen zij je nu, hetwelk ook in Christus Jezus was. Anders gezegd, u moet ook zo worden. Ook worden zoals de Heere Jezus. Johannes schrijft in zijn zendbrief, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, en dat is de Heere Jezus, zijn leven voor ons gesteld heeft en, dan komt het, wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Wij zijn schuldig, dat betekent wij moeten dat ook doen. Dat zegt de catechismus ook. Gods kinderen moeten goede werken doen. En zo schrijft Paulus het ook aan de gemeente van Efeze. Leg af de oude mens en word vernieuwd in de geest van uw gemoed. En doe de nieuwe mens aan die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Met andere woorden, het is plicht. Het is de plicht van verloste kinderen. Het is kinderplicht. Gods kinderen zijn geroepen tot heiligmaking. Het is een plicht, gemeente, die ons moet brengen aan de voeten van Christus. Want in eigen kracht kunnen wij dat niet. Het wil niet en het lukt niet. Nooit kunnen wij met trots en tevredenheid zeggen, kijk, ik heb mijn leven al behoorlijk verbeterd. Ik ben al een goed eind op weg. Wij moeten zuchten met het gebed des Heren. De boosheid kleeft ons altijd aan. Het goede dat wij willen, dat doen we niet, zegt Paulus in Romeinen 7. Want het verkeerde van de zonde, dat kleeft aan ons, dat plakt. We krijgen het niet los, we raken het niet kwijt. En daarom zongen we na de voorlezing van de wet. Gun door het geloof in Christus, dat is de bron, de oorsprong, de drijvende kracht van de vernieuwing, die ligt in Christus. Gun door het geloof in Christus krachten om die 10 geboden, te doen uit dankbaarheid. De Heilige Geest vernieuwt Gods kinderen, zodat ze op Christus gaan lijken. Waarom doet de Heere dat? Een aantal redenen. De catechismus noemt er 4. De eerste reden is, opdat wij ons met ons ganse leven aan God dankbaar bewijzen voor zijn weldaden. Dat is een lastige zin, die moet je goed lezen. Er staat niet dat ik aan God dankbaarheid zal bewijzen. En er staat ook niet, ik zal dat, die dankbaarheid, wel even bewijzen. Dat zal ik wel eens laten zien. En dat zou zijn als hoe vrijmoediger je halleluja, lof en dank roept, hoe beter je presteert. En hoe meer bewijs dat is van je dankbaarheid. Maar zo is het niet bedoeld. Er staat, we bewijzen ons, met heel ons leven dus, voor God dankbaar. Dat wil zeggen, ons hele leven, altijd, in alle delen en aspecten, moet een offer zijn. 1 dankoffer voor God. Dat doet denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dan broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Mijn leven een dankoffer voor God. Wat doe je met een offer? Nou ja, een offer, dat steek je aan, dat verbrand je. Dus de brand erin, in je eigen wil. in je eigen verlangens en in je zondige begeerten. En word je dan iets, omdat je overal rondloopt als een mens die zo dankbaar is? Het tegenovergestelde is waar. Dan raak je van alles en nog wat kwijt. Uit dank voor al die weldaden die je van de Heere hebt ontvangen, gaat de brand in je oude leven. Dat oude leven gaat als een offer in rook op. Heere, hier gaat mijn oude zondige leven. En nu? Nu is heel mijn leven voor u. Een offer van dank door de kracht van de Heere Jezus Christus. Daar spreekt ook Psalm 4 van in het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar, treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Psalm 4, het derde vers. Is het doel van de Heere met de vernieuwing van ons hart. Vier redenen noemt de catechismus. Eén ervan hebben we gezien. Dat is opdat we ons met heel ons leven aan God dankbaar bewijzen. Nu komt de tweede reden. Opdat Hij door ons geprezen wordt. God moet geprezen worden door wat? Door onze woorden? Door ons vrijmoedig getuigen? Nee, er staat door vruchten, door goede werken. Meisjes en jongens, vraag dat maar eens. Aan je vader of moeder, wilt u mij eens zeggen, welke goede werken doet u allemaal? Waarschijnlijk krijg je dan geen lange lijst van goede werken te horen. Ik denk dat je een voorzichtig antwoord krijgt. Een antwoord als, ja, meisje, jongen, ik wil wel goede werken doen, maar ik breng er niets van terecht. Ik doe nog zoveel zonde. Is dat nou een verkeerd antwoord? Is dat een verkeerde levenshouding? U zegt, ja, maar daar mag je toch over vertellen hoe anders je geworden bent dan vroeger en hoeveel goede werken je tegenwoordig doet. De Heere Jezus dacht daar anders over. Dat lezen we over in wat Jezus zei over de komende dag van het oordeel. Dan zal de Heere zeggen, kom binnen gezegende van mijn vader, mijn kinderen, want ik ben hongerig geweest. En toen hebt u mij te eten gegeven. Ik was dorstig en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij onderdak geboden. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. En dan de reactie. Heren, wanneer hebben wij dat gedaan? En waar hebben wij dat gedaan? Hoe komt dat? Dat komt omdat onze goede werken niet tot meerder eer en glorie van onszelf zijn, maar gericht zijn op God, opdat Hij geprezen worden. Wat voelen we ons daarin vaak tekortschieten? In dat wat Jezus zei, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. En als zij uw goede werken zien, dan zal God verheerlijkt worden. Er is nog een derde doel van dat vruchten dragen. De eerste twee doeleinden die we gehad hebben, die waren op God gericht. Maar in het derde en vierde doel ligt ook een zegen voor ons mensen. Dit is het derde doel, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Hoe werkt dat, zeg je? Als je naar je eigen leven kijkt, als je naar je eigen levensboom kijkt, zeggen wij dan, kijk eens wat een vruchten zeg, zo mooi, zoveel. Nou, nu ben ik heel zeker van mijn geloof. Gemeente, dat past niet bij wat Paulus zegt als hij kijkt naar zijn eigen leven, naar zijn levensboom. Hij zegt dan, ik ben een ellendig mens en als de discipelen aanzitten aan de paasmaaltijd, hebben ze ook geen oog voor de vruchten van hun eigen leven. Maar dan zeggen ze eerlijk, Heere, ik ben het toch niet, ik zal u toch niet verraden? Dus als je dit nu in de catechismus leest, dan kan de vraag komen, hoe werkt dat dan? Hoe krijg je als kind van God meer zekerheid? Laat ik eerst zeggen hoe je die zekerheid niet krijgt. Je krijgt die niet door wat je ziet bij jezelf. Als je naar jezelf kijkt, dan zeg je met David, was mij van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. En je krijgt die zekerheid ook niet door wat je zegt. Je geloof wordt niet zekerder door een mooi verhaal, een mooi bekeringsverhaal. En ook niet door vrijmoedig te getuigen. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 4, het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Hoe krijg je als kind van God dan wel meer zekerheid? Dat staat hier in de catechismus. Je krijgt meer vastheid in het geloof door de vernieuwing naar het beeld van Christus. Door de vruchten dus van het nieuwe leven. De catechismus bedoelt te zeggen, die twee gaan altijd hand in hand. Het zijn tweelingen. Vrucht dragen, dat is leven voor Gods aangezicht, dicht bij de Heere en ver van de zonde. En meer zekerheid in het geloof. Wie als kind van God slordig leeft, wie als kind van God in de zonde leeft en zegt, ja, ik ben nu eenmaal zo. Wie slordig is in het lezen van de Bijbel en in het verborgen gebed. Wie zich laat leiden door de hoogmoed en de begeerlijkheid van zijn eigen hart. En wie niet gericht is op God en op de komende eeuwigheid. Die is zelf de oorzaak van onzekerheid en vertwijfeling. Daar moeten we dus niet de Heere de schuld van geven en wij moeten ons zeker ook niet gelijk verschuilen achter Gods vrijmacht en zijn soevereiniteit. Zonde en twijfel zijn tweelingen. Maar wie als kind van God nauw leeft in het dienen van de Heere, in het liefhebben van de naaste, wie het ook is, in nederig en ootmoedig wandelen met God, in gericht zijn op God en op de hemel, die wil de Heere in die weg meer zekerheid en vastheid geven in het leven van de genade. Een godzalig leven en zekerheid, dat zijn ook tweelingen. Want zonde verbreekt de band met God. Zonde bedroeft de Heilige Geest, die juist, zegt Paulus, verzegelt tot de dag der verlossing. De zonde geeft ruimte aan Satan, die het werk van God in twijfel trekt. Dus hebt u gebrek aan zekerheid? Onderzoek dan uw leven. Leef ik dicht bij de Schrift? Ken ik een biddend leven? Zijn er niet bepaalde zonden die ik koester met een verkeerd excuus? De zonde van kwaadspreken, de zonde van hoogmoed, de zonde van partijvorming, de zonde van verkeerde begeerten. Maar anderzijds, in de weg van het leven met de Heere en van wandelen in het spoor van zijn geboden, in liefde tot hem en de naasten, in de weg van het wandelen in de geest en in de vrucht van de geest, volgens Galaten 5 zijn dat liefde, blijdschap, vrede, geduld, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. In de weg van het kruisigen van het vlees, in die weg, wil God vastheid en zekerheid doen ervaren. Wie zo leeft, wie zo wandelt, die mag wandelen in het licht van het leven. Jesaja zegt daarvan, komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Want in dat licht zien wij het licht. En dat licht doet het donker opklaren en geeft ons meer vastheid en meer zekerheid. Wie zo wandelt in het spoor van Gods geboden in het licht des Heren, die kan en mag dat licht ook weer doorspiegelen, weer kaatsen. En daarmee met dat licht op anderen schijnen. En dan het vierde doel van de goede werken. Onze naaste winnen voor Christus. Het is duidelijk niet winnen voor ons, voor onze partij, voor ons kamp, maar voor hem. Hoe worden de naasten gewonnen voor Christus? Door overal vrijmoedig te getuigen en over Jezus te vertellen. Laten we eens kijken hoe dat ging in de eerste christengemeente. Hoe werden toen de mensen voor Christus gewonnen? Iedereen kende haar in Joppe. Tabitha. Want ze vertelde zoveel over. Nee hoor, dat staat er niet. Handelingen 9 zegt, zij was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. Zij zorgden voor armen, voor zieken en voor weduwen. En dat maakte haar bekend als een echte christin. Wie kende hem niet in Caesarea? Die Romeinse beroepsmilitair. Cornelius heette hij. Hij deed vele aalmoezen aan het volk. Hij gaf dus geld aan de armen en hij was een godzalig man en hij vreesde God en was een man van gebed, lezen we in Handelingen 10. Je wint geen mens voor Christus met vrome praat. En zeker niet als je leven anders is. Als je zondags 2 keer naar de kerk gaat en tegen je collega's zegt dat ze niet mogen vloeken en verder niet veel anders bent dan zij. En je bent een beetje op de hoogte van de laatste voetbaluitslagen, hoewel je nooit in het stadion zit en je houdt van een stevig potje drinken en van een slecht verhaal of een vieze grap. Maar zondags, strak in het pak, gezicht in de plooi. We lazen uit Jacobus 2, toon mij uw geloof uit uw werken. En je wint ook geen mens voor Christus met een slap verhaal van ik hou van Jezus en hij ook van jou. Je naaste wordt voor Christus gewonnen met een leven van dank, gericht op God en vol van liefde voor de ander. Onbaatzuchtige liefde, zonder eigenliefde. Zoals Christus de zondaars, slecht als zij waren, ook lief had. Je wint je naaste met zichtbare zorg en bewogenheid met de armen, met verschoppelingen, met mensen die door anderen met de nek worden aangekeken. Door bewogenheid met en zorg voor weduwen en vluchtelingen en andersdenkenden en ga zo maar door. En wie dat ziet, wie iets van Christus aan ons leven ziet, want het is niet van onszelf, het is iets van zijn beeld in ons, herschapen door de Heilige Geest, die wordt voor Christus gewonnen. Onze bede mag wel zijn, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, opdat ook in Den Haag Scheveningen meer mensen voor Christus gewonnen worden. Nu nog kort het tweede punt. Kan het dus echt niet zo zijn dat je als kind van God in de zonde blijft leven? Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren, ze gaan daarin door, zich tot God niet bekeren? Absoluut niet, in generij wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk van Gods beërven zal. Eerst maar even wat er niet staat. Er staat niet dat zondaars niet zalig kunnen worden. Want de hemel is vol van geredde, gewassen en vernieuwde zondaars. En dit antwoord is ook niet bedoeld om zondaars hier in de kerk of meeluisterend wanhopig en moedeloos te maken. U die leeft in vloeken, in ontheiligen van de zondag, in haat en nijd, in overspel, in gerol en leugen en bedrog. U kunt zalig worden. Verlaat de slechtigheden en leef. Treed in de weg van het verstand. Bekeert u, want onze God vergeeft menigvuldig. En wat hier staat is ook niet bedoeld om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof er iemand zou zijn die zonder zonde was. Maar dit is, kinderen van God, om u ernstig te waarschuwen. Dit is de boodschap van antwoord 87. Gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, Galaten 5 vers 13. Zeg niet, laat ons in de zonde blijven, opdat de genade te meer zal worden. Want dan is dit de boodschap van antwoord 87. U kunt niet God dienen en de mammon, de geldgod. En indien u naar het vlees leeft, zo zult u sterven. Want de landman verwacht de kostbare vrucht van het land. Hebt u een ernstig en oprecht verlangen om voor God te leven? Om te gaan in het spoor van zijn geboden? Maar moet u dagelijks klagen over uw struikelen in velen? Hoor dan tot uw troost wat onze belijdenis daarvan zegt in Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikel 2. Dagelijks hebben wij te strijden tegen de zonde van onze zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Maar, zeggen de Dordtse Leerregels, dit geeft ons gestadige oorzaak voortdurend reden om vier dingen te doen. Ons voor God te verootmoedigen. Om dagelijks onze toevlucht tot de gekruiste Christus te nemen. Om het vlees hoe langer hoe meer te doden door de geest van het gebed en de heilige oefeningen van de godvruchtigheid. En tenslotte om naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Totdat wij, blijde dag, van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Amen. We gaan danken. Getrouw God en barmhartig Vader, we danken u dat u, ondanks wie wij in onszelf zijn en blijven, ons uw woord gegeven hebt en ons daarin hebt laten horen en ons onderwijs hebt gegeven over hoe u door uw Heilige Geest ons meer en meer vernieuwt, zodat we steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken. En misschien zien we daar zelf niet zoveel van, omdat we steeds gevoeliger worden voor het zien van onze eigen zonden. Maar laat anderen het dan wel zien, o God. En geef dat we zo, ook uit de vruchten van ons geloof, verzekerd zijn. En dat door onze levenswandel in liefde tot u en de naaste, onze naaste voor u wordt ingewonnen. Wilt u, o God, ons door uw Heilige Geest dag aan dag heiligen. En laat ons meer en meer ons voor u verootmoedigen, Christus in het geloof aannemen. en gebruik maken van zijn verworven gerechtigheid, totdat we eindelijk met Christus, na dit leven in eeuwigheid, eeuwig met hem mogen regeren. Gedenk ons deze dag. Ook vandaag kunnen wij zonder u niets doen. Laat ons deze dag doorbrengen tot uw eer en tot heil van onze naasten. Wilt u ons vanavond hier weer brengen? Zegen dan dominee van Rijswijk. Help hem, Heere. Wilt u hem hier ook zonder hindernis brengen? Wilt u hem sterken? En geef dat de liefde van u hem mag dringen. Mag hij vol zijn van de Heilige Geest. En geef ons dan een goede kerkdienst. Wilt u al onze zonden vergeven? Die klagen ons aan. Maar we doen een beroep op uw ontferming, betoond in uw Zoon Jezus Christus. Hoort u ons dan omwille van hem die altijd voor ons bidt. Uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 138, de versen 3 en 4. Ook die versen gaan over blijdschap en dankbaarheid voor Gods verlossing. Psalm 138, de laatste twee versen. met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.